Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25, het zesde vers willen wij gaan zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 25. Wij ook vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we van Psalm 19 het vierde vers. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, de wijl zij het hart bekeert. 19 vers 4 naar de geloofsbelijdenis en vervolgens is de schriftlezing uit Lucas 15, 11 tot en met 32 en Efeze 4... vers 17 tot en met 32, Lucas 15, 11 tot en met 32 en Efeze 4, 17 tot en met 32.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Lucas 15, te beginnen bij het 11e vers. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen, voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. en opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en in en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde, zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. De tweede schriftlezing is Efeze 4, vanaf het 17e vers. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondigt niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
Zondag 33 van de Heidelberger Catechismus willen we voor het eerst lezen en een gedeelte daarvan overdenken. Daar wordt gevraagd, vraag 88, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord in twee stukken, in de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, geef ons te beseffen dat uw zegen niet alleen onmisbaar is, maar van onze kant ook verbeurd, verzondigd. Opdat we verootmoedigd voor uw aangezicht mogen naderen, afhankelijk van uw zegen, maar in de gestalte van een bedelaar die geen recht kan laten gelden. En als u het geeft, zullen we deze middag heel bijzonder horen hoe in ons hart zoveel rechten leven. Hoe wij menen zoveel rechten te hebben. Dat wordt door uzelf getekend in een van de allerbekendste gelijkenissen. En Heere, wilt u dat aanwijzen in ons leven door ontdekkende genade. Opdat wij niet alleen maar toeschouwer zijn van iets wat wij rekenen tot de leer van uw woord, maar wat ver van ons staat. Maar opdat we er heel persoonlijk bij betrokken worden, dat is nodig. Wil u ons brengen op en onder de kansel, in de kerk en thuis meeluisterend bij uw woord. Leer ons, bekeer ons door uw woord en door uw geest. Heere, u weet wat we nodig hebben deze middag als we luisteren. U weet wat we nodig hebben als we hebben te spreken. Schenk het ons uit genade. En wilt u ook deze middag het onderwijs gebruiken om blinde ogen te openen, om duistere harten te verlichten, om bedroefden en bedrukten te vertroosten, om van verre staande dichterbij te brengen, om afgedwaalden terug te brengen in het rechte spoor, om degenen die u kennen en vrezen onderwijs te geven op de weg. Heere, laat er deze middag winst mogen zijn voor de hemel en verlies voor de vorst der duisternis. Geef dat uw dienaar een rover mag zijn van de hel en uw mond. Wilt u alles schenken wat nodig is ook bij het luisteren? Geeft u dat de warmte ons niet hoeft te hinderen? Dat vermoeidheid geen vat op ons krijgt, dat we ook geen last zullen hebben van lichamelijk ongemak of van afleidende gedachten die ons overal heen kunnen voeren. Maar breng ons bij uw woord en houd ons en onze gedachten gevangen onder uw woord. Heren, wij bidden voor allen die met ons onder het woord een plaats hebben ontvangen. Waar we ons dan ook bevinden, geef ons bijzonder in situaties van moeite en tegenslag wat nodig is. U weet, Heere, van lichamelijke moeite. Vanmorgen hebben we gebeden voor de zieken. Mogen we deze middag opnieuw doen. Wil u herstel en beterschap geven en maak ons ook bij kleine onbetekenende ziekten, zoals wij het als mensen soms kunnen zien, diep afhankelijk van u. Geeft u ons dat we u nodig hebben, ook in de kleine dingen van ons leven. We bidden, Heere, of u behandelingen, ook therapieën, medicijnen wil zegenen. We vragen van u, Heere, of u de rouwdragenden wil vertroosten en wil sterken. U kent ze in het midden van onze gemeente die te maken hebben met een lege plaats of meerdere lege plaatsen. Wat kan het verdriet soms na lange tijd nog schrijnen? Heere, geeft u als de God van alle vertroosting wat nodig is in die omstandigheden. We bidden, Heere, in deze tijd van grote verwarring om heldere leiding vanuit uw woord. Wijst u aan wat uw woord zegt en geeft u dat uw prediking en dat de prediking van uw woord en ook het catechetisch onderwijs richting mag wijzen, helder en duidelijk mag zijn. En als dat dan deels haak staat op de geest van deze tijd, eigenlijk helemaal haak staat op de geest van deze tijd, dan bidden wij, Heere, om de genade waarmee ons hart gebogen wordt onder uw woord. Want wie wij ook zijn, wij zijn van nature tegenstrevige mensen, vechters. vechters tegenover u. Heere, win ons in, ook voor uw geboden. Bijzonder bidden we u voor degenen die het moeilijk hebben in het licht van alles wat er gevraagd wordt. Alles wat er op hen afkomt in deze tijd, wil u ze helpen en wil u ze sterken en geef dat onze wegen gericht mogen worden naar uw woord en dat onze harten geneigd mogen worden naar uw inzettingen. We bidden voor de jonge mensen. Ook voor hen is de tijd waarin we leven ongetwijfeld een verwarrende tijd. Er komt heel veel op hen af. In deze wereld, op het kerkelijk erf. Heere, wilt u ze onderwijs geven? Wil u ze het licht van uw woord en van uw geest niet onthouden? En wil u, Heere, gedenken aan kerkelijk Nederland? Als we hoe langer hoe meer onder de macht lijken te komen van het moderne levensgevoel, waarin de mens de norm is. Heere, geef dat wij u, de Heere, centraal mogen stellen in de prediking. Dat we u, de Heere, centraal mogen stellen ook in ons leven en in ons denken. En als wij ook ons buigen over de vraag wat er goed is en wat er verkeerd is. Dat wij niet zullen uitgaan van de mens, zelfs niet van de mens in nood. Maar dat we uit zullen gaan van u, van uw woord, van uw gebod. En Heere, uw woord en uw gebod leert het ons toch. Dat u juist wegen wil wijzen aan mensen in nood, maar altijd rechte wegen. En ons hart is van nature verkeerd, Heere. Dat wijkt en buigt zo af van uw woord en wet vandaan. En daarom hebben we hartvernieuwende en hartbekerende genade nodig. Daar bidden we u om. Heere, wij bidden of u alles wil geven aan onze overheid. Ook in het licht van alles wat we horen en zien zijn onze tijden verwarde tijden. Maar geeft u ons, Heere, dat onze overheid mag worden geleid door uw woord en door uw geboden. Geeft u ook een vragen naar uw wet. Geef dat de stem van uw woord gehoord mag worden. Ook in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, in de gemeenteraden. Heere, zoveel mensen in ons land zijn onbekend met uw woord. Ze weten niet van een God die hen geschapen heeft. Ze weten niet van een God die ze eenmaal zullen ontmoeten als de rechter van hemel en aarde. Ze weten ook niet van Gods bedoeling met zijn wet en met ons leven. En we bidden of u onze jonge mensen en onze ouderen ons allen ook wil maken tot getuigen in deze wereld. Mensen die spreken over uw woord, over uw wet. Die ook niet zichzelf centraal zullen stellen, maar u de Heere en uw woord. Heere, wij bidden of u zich wil ontfermen over onze kerken. Bekeer ons, Heere. Dan zullen wij bekeerd zijn. Dat mogen we ook heel bijzonder wel tot het gebed maken voor ons kerkelijke leven. Heere, bewaar ons voor alles waarvoor wij bewaard moeten worden. En u weet het op het volmaaktst. Geef ons wat nodig is om uw woord te spreken. Geef ons wat nodig is om trouw te zijn, een wachter te zijn op de muren van Sion. Sterk en help de broeders ambtsdragers. Sterk en help de broeders in de bediening die u geroepen hebt om uw woord uit te dragen. U weet, Heere, van allerlei verzoeking en van strijd die eraf kan komen, ook op het leven van een dienaar van het woord. Wil u geven, Heere, dat niemand van uw dienaren overgeleverd wordt aan een prediking waarbij uw woord wordt losgelaten en ingeruild wordt voor mensenwoorden. Maar geef een hele nauwe binding aan uw woord en aan uw getuigenis. Brengt u bijeen, Heere, wat ten diepste één mag zijn. We bidden of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Ook dat werk dat vanuit onze gemeente plaatsvindt. Ook aanstaande zaterdag als u het geeft, maar als het goed is, toch ook op andere dagen in ons leven. Geef ons dat we als een Paulus mogen zijn op het schip in de storm naar Rome, bewogen met de zielen van de mensen die met hem reisden. sprekend en getuigend van alles wat u te zeggen hebt. Geef ons iets daarvan in ons eigen leven te mogen beoefenen. En als we een vreemdeling zijn van genade, en van nature zijn we een vreemde van genade. Heere, laat ons zien hoe arm ons leven is en laat ons zien dat we nog alles missen. Opdat we vanuit het gemis naar u zullen roepen. Maak arm, Heere, wat arm gemaakt moet worden. Wilt u schenken wat nodig is ook in de verkondiging van uw woord onder Israël? Brengt u velen van het volk van de Joden tot geloof en tot bekering, tot geloof in de Christus der Schriften. Heere, zo bidden wij om alles wat nodig is. We dragen ook hen aan u op die het moeilijk hebben op hun werk. U kent ook die omstandigheden. U weet ervan als de verhoudingen moeilijk zijn, als het werk moeilijk is, als het misschien ook wel bijzonder moeilijk is om voor uw naam en voor uw dienst uit te komen. Heere, bewaar, breid uw handen bewarend uit over ons allen en geef wat nodig is, ook in het leven van iedere dag. We bidden zo om uw genade en om uw ontferming. Zegen al het werk in het midden van de gemeente dat deze week ook weer gebeuren zal. Sterk de broeders op de huisbezoeken. Zegen de bezinningsavond aanstaande woensdag over de belijdenissen van Augustinus. Wilt u, Heere, een zegen geven over de jeugdvereniging en sterk en help ook allen die daar leiding geven. Hoor en verhoor ons, de vergeving van alle zonden om Christus wil. Amen. Psalm 119, 47 en 56 willen we zingen. 119, 47, 56. De collecten zijn voor de eredienst, voor de diaconie en algemene kosten kerk. U kunt uw gaven geven bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tussenzang zal straks Psalm 18, vers 8 zijn, in afwijking van wat ik had aangekondigd. En voor de organist, dat is een langer vers. Psalm 18, vers 8, straks als de tussenzang. Geliefde gemeente, wat is eigenlijk bekering? Dat is een vraag die altijd weer terugkeert op het kerkelijk erf. Wat bedoelen we met bekering? Wat verstaat Gods woord, de Bijbel, onder bekering? We zouden op die vraag eigenlijk een drieërlei antwoord kunnen geven. Heel vaak wordt het woord bekering in de Bijbel gebruikt om aan te duiden de eerste bekering in het leven van een mens. Waarbij iemand van geestelijk dood levend wordt gemaakt. Waardoor iemand bekeerd wordt vanuit de zonde, vanuit de wereld, vanuit het dienen van de wereld, misschien ook wel in de kerkbank, maar voor het eerst tot God gericht wordt. De eerste bekering, de principiële bekering, werd die bekering wel genoemd in oudere catechisatieboekjes. Ouderen kennen die uitdrukking denk ik nog wel. Maar behalve dat het woord bekering gebruikt wordt voor eerste bekering, wordt dat woord ook gebruikt voor de dagelijkse, voor de voortgaande bekering. Als een mens door de Heere tot bekering gebracht wordt, u hebt dat natuurlijk wel eens gehoord, dan is een van de eerste dingen die hij ontdekt hoe onbekeerd hij is. En wat een mens leert van dag tot dag is dat hij steeds bekeerd moet worden. Wijle dominee Pauwe, ik zeg niet dat u hem moet navolgen in zijn kerkelijk standpunt, want daar had hij een heel bijzonder standpunt in. Maar wijle dominee Pauwe heeft in een van zijn preken is gezegd, er zijn als het goed is twee gebeden die altijd blijven in het leven van een kind van God. En dat is het gebed, trek mij. En dat is het gebed, bekeer mij. Dat zijn gebeden, daar groeit een kind van God als het goed is nooit bovenuit. Dagelijkse bekering, voortgaande bekering. Zo spreekt zondag 33 er ook heel duidelijk over. Het afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. En dan de derde manier waarop de Bijbel het woord bekering gebruikt. Na een val van een kind van God in grote zonde. Denkt u aan wat de Heer Jezus eens heeft gezegd tegen Petrus. Nog voordat Petrus de Heer Jezus verloochenen ging, zei de Heer Jezus, en wanneer gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broederen. En toen bedoelde de Heer Jezus niet te zeggen dat de eerste bekering in het leven van Petrus nog niet had plaatsgevonden. Maar toen bedoelde de Heer Jezus daarmee aan te geven een verwijzing naar dat verschrikkelijke wat er gebeuren zou, dat Petrus de Heer Jezus driemaal zou verloochenen en dat hij vanuit die diepe val in de zonde toch weer teruggebracht zou worden tot God, wanneer ge eens bekeerd zult zijn. Dus eerste bekering, dagelijkse bekering en bekering na een diepe val in de zonde. Als wij vanuit zondag 33 gaan nadenken over de bekering, en dat is een ontzettend belangrijk onderwerp, dan is het goed om die verschillende facetten zo eens aan de orde te stellen. En ik zou in het licht daarvan deze middag met u willen nadenken over de eerste bekering. We doen dat vanuit onze eerste schriftlezing, de gelijkenis van de verloren zoon, en daarvan vooral het eerste gedeelte. Wellicht dat ook het tweede gedeelte van deze bekende gelijkenis een volgende keer de aandacht krijgt. Want ik denk dat dat eigenlijk wel moet. Maar we willen stilstaan deze middag heel bijzonder bij Lucas 15. Daarvan het 11e tot en met het 20e vers. En we staan dan stil bij de bekering van de verloren zoon en zijn drie wegen. Dat is het thema voor de preek. De bekering van de verloren zoon en zijn drie wegen. Want we ontdekken en we ontmoeten deze verloren zoon eigenlijk op drie wegen. Kijkt u maar mee. De eerste weg is de weg uit het vaderlijk huis. Vers 11 tot en met 13, waar we de jongste zoon horen zeggen: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En de vader deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. Dat is de eerste weg. De weg uit het vaderlijk huis. In de tweede plaats, een weg die doodloopt. Dat is vers 14 tot en met vers 16. Waar we lezen, als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En dan leest u over de tweede reis die de verloren zoon maakt. Vers 15. En hij ging heen. En voegde zich bij een van de burgers van dat land. Die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. Een weg die doodloopt. En tenslotte de derde weg van de verloren zoon. Dat is de weg terug. Vers 17 tot en met vers 20a. Waar we hem horen zeggen. In vers 18, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan staat er in vers 20 ook, en opstaande ging hij naar zijn vader. Dus de bekering van de verloren zoon en zijn drie wegen. De weg uit het vaderlijk huis, de weg die doodloopt en de weg terug. De gelijkenis, gemeente, die deze middag voor ons ligt en waarin wij ons goed moeten verdiepen, biddend om de hulp en het licht van Gods geest, is een hele bekende gelijkenis. Misschien wel de meest geliefde gelijkenis. Maar het is goed om bij zo'n bekende gelijkenis ons eerst de vraag te stellen: in wat voor omstandigheden vertelde Christus als de hoogste profeet en leraar deze gelijkenis eigenlijk? Waarom? Want dat werpt ook licht over de betekenis. En daarvoor moeten we een ogenblik terug naar de eerste twee versen van Lucas 15. Daar staat: en al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. De manier waarop dat in de grondtaal staat wijst uit dat het hier gaat niet over één bepaalde gebeurtenis, maar dat het gaat over een situatie die telkens weer terugkeerde. Als de Heer Jezus in de drie jaren van zijn openbare optreden sprak, als hij leerde, als hij onderwijs gaf, dan was het altijd weer zo, dat wordt bedoeld in Lucas 15, dat bepaalde groepen zich bijzonder aangetrokken wisten om te luisteren naar het onderwijs van Christus. En wat voor mensen waren dat? De tollenaars en de zondaars. U weet wat een tollenaar is, iemand die samenwerkte met de gehate bezettende macht van de Romeinen, iemand die zich vaak verrijkte ten koste van anderen, een dief en eigenlijk het beeld van een openbare zondaar. En dat wordt ook bedoeld met dat andere woord wat er staat, de tollenaars en de zondaars, de mensen die in openlijke zonde leefden. Mensen welbehorend tot het volk van Israël. Mensen die, voor zover ze mannen waren, wel het teken van de besnijdenis droegen, afgezonderd waren door de Heere, maar die toch leefden in allerlei openlijke zonden. Doelmissers, dat betekent het woord zondaar letterlijk. En juist die mensen, die trokken bijzonder aan op de prediking van de Heere Jezus Christus. Bijzonder is dat. Wonderlijk is dat. Deze mensen die hun doel in het leven gemist hadden. Die er in hun leven één puinhoop van hadden gemaakt. Die alles verzondigd hadden. Mensen die veracht werden door de mensen om hen heen. En juist die mensen trokken aan op het onderwijs dat Christus gaf. En dat roept een reactie op. We lezen dat in vers 2. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Wat betekenen die woorden precies? Wel dat de fariseeën en de schriftgeleerden, toen ze dat zagen, vol verachting, vol verzet, vol verontwaardiging, uitspraken, ja, dat het onderwijs van de Heer Jezus en dat de persoon van de Heer Jezus dus eigenlijk niet zoveel te betekenen had. Want als er zulke mensen op afkomen, als juist zulke zondaren en zulke doelmissers het gehoor van de Heer Jezus Christus vormen, dan is dat toch wel een teken dat zijn onderwijs niet veel waard is. Deze, en in de grondtaal klinkt ook in dat woordje deze iets van verachting door, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Dat wil zeggen, hij zoekt contact met hen. Hij wil met hen spreken, hij wil hen ontvangen. Hij wil bij hen zijn. Protest tegen vrije genade, dat is het eigenlijk. Protest van de mensen tegen een boodschap waarin juist het verlorene wordt gezocht. En als de fariseeën en de schriftgeleerden, de theologen van die tijd kunnen we zeggen, de keurige mensen, als deze mensen dit zeggen en de Heer Jezus dit hoort, dan gaat de Heer Jezus op dat verwijt, op die beschuldiging, antwoorden met drie gelijkenissen. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning en de gelijkenis van de verloren zoon. En in al die drie gelijkenissen klinkt iets door van het wonder dat Christus zich wil ontfermen over verloren mensen met een verloren leven. Aan die andere twee gelijkenissen kunnen we nu geen aandacht besteden. We gaan naar de bekende gelijkenis over de verloren zoon, vers 11. En hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En wij kennen vanuit het vervolg van de gelijkenis, want die is ons bekend, het portret van die jongste zoon en van die oudste zoon. De Heer Jezus tekent een gezin en hij richt daarbij de aandacht op drie gezinsleden. De jongste zoon, die zoon van wie we straks zullen horen dat hij zijn vader verlaat, met wat hij van zijn vader ontvangen heeft, weggaat naar een ver land en daar alles doorbrengt, leeft in de zonde. Van wie zou die verloren zoon het beeld zijn? Als u even met mij in gedachten teruggaat naar waarom de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde. Van wie zou die verloren zoon het beeld zijn? Is dat heel bijzonder in Lucas 15 niet het beeld van mensen behoren tot het volk van Israël die leefden in openlijke zonde? Is dat niet het beeld van de tollenaars en van de zondaars die tot de Heer Jezus naderden? Hen bedoelt de Heer Jezus bijzonder als hij het beeld tekent van de verloren zoon, de jongste zoon. Maar behalve die jongste zoon ontmoeten we in deze gelijkenis ook de oudste zoon. We kunnen daar deze middag maar heel kort over zijn, maar die heeft ook een plaats in deze gelijkenis. Niet voor niets is deze gelijkenis ook wel genoemd de gelijkenis van de twee zonen. En u zou hem zelfs, maar dan moet u de verteller van de gelijkenis met eerbied gesproken erbij betrekken. U zou het zelfs de gelijkenis van drie zonen kunnen noemen. Maar die oudste zoon, wie is hij? Die zoon die altijd op het erf van zijn vader bleef, die nooit uitbrak in de zonde, die zo voor het oog keurig en gehoorzaam bleef. Is dat niet het beeld van de fariseeën en van de schriftgeleerden, die vol verontwaardiging over de Heer Jezus zeiden: deze ontvangt de zondaars en eet met hen? Ziet u, gemeente, hoe die gelijkenis, die bekende gelijkenis, aansluit bij de aanleiding dat de Heer Jezus dus, ik zou eigenlijk vandaag kunnen zeggen, en dat moet u goed opvatten, maar dat de Heer Jezus twee soorten verbondskinderen tekent. Afgedwaalde verbondskinderen die leven in uitbrekende zonde. Maar ook verbondskinderen die op het erf van het vaderlijk huis zijn gebleven, keurig netjes, maar intussen niets begrepen van de ontferming van de vader van dat huis. En als we dat zo hebben vastgesteld, als we de jongste zoon een ogenblik hebben gezien en de oudste zoon, ja, dan begrijpt u waarschijnlijk ook wel wie er met die vader uit de gelijkenis bedoeld wordt. Dat is in het licht van het verband van de tekst heel bijzonder diegene die zondaren ontvangt en met hen eet. Dat is heel bijzonder de Heer Jezus Christus, de zoekende zaligmaker. Misschien dat het u vreemd in de oren klinkt dat de Heer Jezus in deze gelijkenis zichzelf tekent in het beeld van een vader. Maar denkt u bijvoorbeeld eens aan de namen die de Heer Jezus al in het profetenboek van Jesaja krijgt. In die bekende adventstekst, men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Dus ik geloof met een aantal uitleggers, onder wie ik de Schotse predikant Samuel Rutherford vooral wil noemen, dat met de vader in de gelijkenis bijzonder Christus wordt bedoeld. Al mag u ook wel zeggen dat u in dat portret, in die tekening van de vader in deze gelijkenis, eigenlijk de ontferming van de drie-enige God ziet oplichten. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat is zo de achtergrond van deze gelijkenis. Hoe God in Christus zich ontfermt over het verlorene. Hoe zondaren tot bekering komen. En dat tekent de Heer Jezus dus aan de hand van die verloren zoon, allereerst in zijn drie wegen. Laten we maar verder lezen in deze gelijkenis. De Heer Jezus heeft de gelijkenis begonnen. Een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen, staat er in vers 12, zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Wat moeten we denken van die vraag? Is dat, zoals sommige uitleggers hebben gedacht, de vraag van een jongere in Israël in die tijd die naar het buitenland trok? Wat heel begrijpelijk was, want er leefden in de tijd van het Nieuwe Testament zo'n 500.000 Joden binnen Israël en zo'n 4 miljoen Joden buiten Israël. Is het een redelijk verzoek van iemand die ergens in de vreemde een bestaan wil opbouwen en vraagt: Vader, kunt u me wat helpen? Ik geloof dat die uitleg geen recht doet aan het onthutsende verzoek wat we in deze tekst vinden. Want leest u het nog maar een keer met mij mee en u weet het eigenlijk al, denk ik. Vader, geef mij het deel des goeds. Daarmee vraagt deze jongen in de gelijkenis, deze zoon, om zijn erfenis, om zijn erfdeel. Uit de oud-testamentische wetten is duidelijk dat als een vader twee zonen had, dat hij dan, als hij stierf, zijn oudste zoon 2/3 van de bezittingen naliet en de jongste zoon kreeg 1/3. Dat was het deel, het erfdeel, wat een jongste zoon bij het sterven van zijn vader kreeg. En nu komt de jongste zoon naar zijn vader toe. Zijn vader leeft nog. En hij zegt tegen zijn vader: Vader, geef me mijn deel. Hoort u wat voor verzoek dat is? Dat dat ten diepste is. En dan zeg ik het maar heel scherp. Maar vader, u bent dood voor mij. Dat bedoelt de jongste zoon hier eigenlijk te zeggen. Vader, u bent dood voor mij. En het gaat mij niet om u. Het gaat me niet om uw leven. Het gaat me alleen om mijn erfdeel. Ja, en dan zegt die jongste zoon het in de gelijkenis op een bijzondere manier. Het deel des goeds dat me toekomt, daar klinkt iets rechthebbends in. Waar ik recht op heb, wat moet dat pijnlijk geweest zijn? Het is een gelijkenis natuurlijk, maar als we ons de situatie proberen voor te stellen, wat is dat een pijnlijke vraag? Wat is dat een onbeschaamde vraag? Mag ik mijn erfenis hebben op het moment dat vader nog leeft? En dan niet met de bedoeling om ergens anders een bestaan op te bouwen, omdat het nu eenmaal echt niet anders kan. Dan was er nog iets verontschuldigends te zeggen voor die jongen. Maar met de bedoeling om zo ver mogelijk bij vader vandaan te gaan. En daar alles wat die jongen had meegekregen door te brengen en te verkwisten. Zo staat het ook in het vervolg van de gelijkenis. We lezen verder, vers 12b. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. De jongen heeft alles bijeen vergaderd. Waarschijnlijk moeten we daaronder verstaan, hij heeft alles te gelde gemaakt, want die vader had ongetwijfeld een boerenbedrijf, zo was dat in Israël. En een deel van het land moest verkocht worden en een deel van de veestapel moest verkocht worden. En alles moest in klinkende munt worden omgezet. En met een grote zak met geld gaat die jongen weg, zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan. Hij reist weg in een vergelegen land. En als hij daar aankomt, brengt hij daar zijn goed door, verkwist hij daar zijn geld. Hij maakt allerlei contacten. Hij zou vriendschappen hebben gekocht met zijn geld. Hij heeft zogenaamde liefde gekocht met zijn geld. Later zal zijn oudste broer het zeggen. Hij heeft ze goed doorgebracht met de hoeren. En hij verkwist alles. Dat is de weg. De eerste weg die we in deze bekende gelijkenis zien. Gemeente, ziet u de weg van een zondig mens? Want dat is wat de Heer Jezus in deze gelijkenis ons als een spiegel wil voorhouden. Ziet u in deze gelijkenis hoe een mens van nature is tegenover God? En u kunt zomaar uit die bekende en aanschouwelijke geschiedenis wat lijnen trekken. Hoe God voor een mens van nature dood is. Ook voor een verbondskind. Hoe een mens wel heel veel dingen van God nodig heeft. Dat kan best. Dat je God wel nodig hebt voor je werk. Dat je God wel nodig hebt voor je huwelijk. Dat je God wel nodig hebt voor je gezin. Dat je God wel nodig hebt voor je opleiding. Dat je God wel nodig hebt voor je inkomen. Maar eigenlijk God toch niet nodig hebt als het erop aankomt. Dat God wat moet helpen in de tijd. Maar dat wij, gemeente, en dat zeg ik deze middag vanuit deze gelijkenis, en dat moet vanuit de gelijkenis, met een stuk scherpte, maar ik hoop in liefde, maar dat we ten diepste zonder God kunnen stellen. Ik laat u de andere kant ook wel eens zien, dat het goed is om de Here nodig te hebben voor de tijdelijke dingen, maar dat het niet alleen om de tijdelijke dingen moet gaan, maar boven alles om de geestelijke dingen. Maar vanmiddag vanuit de gelijkenis komt het een keer in een andere scherpte tot ons. Wij kunnen ook nog God nodig hebben voor allerlei dingen in de tijd. Wij kunnen als het ware bij God de hand ophouden om het goed dat we nodig hebben, terwijl God voor de rest voor ons wel, en ik zeg het met eerbied, ik bedoel het met eerbied, maar wel dood mag zijn. Hoe is dat, gemeente, in ons leven? Hebben wij God al lief gekregen om wie Hij is? Hebben wij God al nodig gekregen om wie Hij is? Of hebben we alleen maar wat dingen nodig om door te brengen in een land ver bij God vandaan? Waar wonen wij? Waar wonen wij door de weeks? En dan bedoel ik niet uw woonplaats, maar dan bedoel ik, waar wonen wij geestelijk gesproken? Zoeken wij met alles wat God ons gegeven heeft een plaats in een vergelegen land, om maar zo ver mogelijk bij de Here vandaan te zijn, om maar zo ver mogelijk bij zijn woord, bij zijn roepstemmen vandaan te zijn? Zoeken wij zijn gaven te verkwisten, want dat is wat wij van nature doen. Wel de gaven van God ontvangen, leven, gezondheid, een huis om in te wonen, geld. Maar wat doen we ermee? Leiden we op dit moment een leven in een vergelegen land, ver bij God vandaan, en willen we daar met rust gelaten worden? Willen we daar ons leven leiden, misschien op zondag ook nog wel naar de kerk, dat wel, maar verder blijven in dat vergelegen land bij God vandaan? Beseffen wij, gemeente, dat we Gods gaven dan doorbrengen? Wie van ons moet vanmiddag zeggen, en de Here geven, dat dat, als het geval is, ook echt gezien mag worden: ik ben zo'n doorbrenger. Zo'n mens die alles wat God gegeven heeft, alleen maar heeft doorgebracht in de zonde, in het leven, ver bij Hem vandaan. Dat is de eerste weg van de verloren zoon. De tweede weg, ik ben daar korter over. De tweede weg, we lezen in vers 14. En als hij het alles verteerd had. Daar heeft die jongste zoon in de gelijkenis nooit aan gedacht. Dat dat ook nog eens kon. Toen die met die zak geld onderweg ging, toen heeft hij nooit gedacht dat het ook allemaal nog eens een keer op kon raken. Iemand zegt, dominee, wat is dat voor onzin? Dat kan toch niet? Zo dwaas kan een mens toch niet zijn? Gemeente, dat is precies de tekening van een mens zonder God. Dat is precies de tekening van een onbekeerd mens die voor eigen rekening voortleeft. Zo'n mens rekent er ten diepste helemaal niet op dat het een keer opraakt. Dat alles wat God geeft een keer opraakt. Dat je tijd een keer opraakt. Dat op een dag je alles uit handen valt als hij alles verteerd had. Toen begon hij gebrek te lijden. Er kwam een grote hongersnood in het land, zegt vers 14. Er zijn mensen, gemeente, en ik vrees dat er veel mensen zijn die zo voortleven. Ze komen in deze wereld. Ze leven hun leven van dag tot dag. Ze brengen alles wat ze van God gekregen hebben. En alles wat we hebben, hebben we van God gekregen. Maar ze brengen alles wat ze van God gekregen hebben door. Met het idee dat het nooit opraakt. En op een dag is alles op. En dan beginnen ze voor eeuwig gebrek te lijden. Er zijn ook mensen bij wie het anders gaat. Er zijn ook mensen die brengen voor een tijd alles door wat God ze gaf. Maar op een dag, misschien wel op een zondag, laat God ze zien dat alles wat Hij ze gaf door hen is doorgebracht. En terwijl ze nog leven, beginnen ze voor het eerst gebrek te lijden. Gaan ze zien wat ze gedaan hebben. Gaan ze zien wie ze kwijt zijn. Gaan ze zien wat ze missen. Komt er een onrust in hun leven? Komt er een vraag in hun leven? Is dit alles? Moet het zo verder gaan in mijn leven? Wat heeft het allemaal voor zin? Nog zo verder leven. Zijn er zulke mensen, gemeente, deze middag in de Jeruzalemkerk? Of met ons meeluisterend? Mensen die misschien wel door bepaalde preken die u gehoord hebt, of door andere gebeurtenissen, stilgehouden zijn op hun levensweg. En die misschien wel te midden van heel veel overvloed, tijdelijke overvloed, toch gebrek zijn gaan lijden. Die geen voldoening meer vinden in een leven waarin het alleen maar draait om het hier en nu. Die tot hun schrik gingen zien wat ze hebben gedaan met alles wat God ze gaf. Die er iets van gaan zien dat ze het hebben doorgebracht. En wat doet die verloren zoon dan? Hij slaat zijn tweede weg in. En wat is die weg? De weg terug? Waar die vandaan kwam? Is dat zijn weg? Die weg was open. En de deur van het huis van zijn vader stond open. Maar dat doet deze verloren zoon niet. Zo tekent de Heer Jezus deze verloren zoon niet. Zijn tweede weg. En daar wordt vaak niet zoveel aandacht aan besteed. Maar zijn tweede weg is eigenlijk nog aangrijpender en onthutsender. Kijkt u maar in vers 15. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Dat is wat deze verloren zoon doet. Als alles op is, als al zijn geld op is, als hij geen feest meer kan vieren met zijn vrienden, als zijn vrienden ook vertrekken, want die zien niets meer wat ze bij hem halen kunnen, als hij daar als een berooide vluchteling staat, wat doet hij dan? Gaat hij dan terug naar huis? Nee. Dan zoekt hij zelf een oplossing. Dan maakt hij wel een reis, maar hij voegt zich bij een van de burgers in dat verre land. Er staat in het Grieks een woord dat de betekenis heeft van hij dringt zich op. Zoveel moeite moest hij er ook nog voor doen. Hij dringt zich op om werk te krijgen en hij krijgt werk bij een van de burgers van dat land. En dan moet hij doen waar een Jood in die tijd zijn neus voor ophaalde. Zwijnenhoeden. Dat was verachtelijk werk. Uit de oude Joodse geschriften, uit de tijd van de Bijbel, is een zin bekend en overgeleverd waarin staat: vervloekt is degene die zwijnen fokt en vervloekt is degene die zwijnen hoedt. Zwijnen hoeden, dat was onrein werk, want zwijnen waren onreine dieren. Dat wilde iemand niet doen. En deze jongen, en kijk, dat bedoelt de Heer Jezus, deze verloren zoon, die is blijkbaar zo onwillig om terug te keren. Die heeft blijkbaar zulke kleine gedachten van zijn vader. Die heeft zulke kleine gedachten van het huis van zijn vader. En die weigert om de weg terug te gaan. En dan gaat hij nog liever dat onreine werk doen. En hij begeert zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. Ziet u, gemeente, hoe in deze gelijkenis ook de onwilligheid, de onbuigzaamheid van een mensenhart wordt getekend. Niet alleen dat de zonde een keer teleurstelt, maar ook hoe een mens daaronder kan blijven. Als de Heer komt met zijn slagen in het leven en een mens verhardt zich en hij probeert dan toch in dat vergelegen land, ver bij God vandaan, zichzelf nog te handhaven. En hoe gaat de Heer daar nou verandering in brengen? Dat hopen we nog te horen in onze derde gedachte. Maar eerst zingen we van Psalm 18, het 8e vers. en tot zichzelf gekomen zijnde. Zo begint vers 17. Daar zit die jongen. Tussen de zwijnen. Niets om te eten. Onrein. Veracht werk om te doen. Heel zijn leven mislukt. Zijn leven verloren. Zijn dwaasheid natuurlijk intussen wel ingezien. En tot zichzelf gekomen zijnde. Deze jongen wordt tot zichzelf gebracht en dan gaat hij spreken. En laten we nog even goed luisteren naar wat hij zegt. Vers 17. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood? Dat is het eerste. Huurlingen, dat waren dagloners. Dat waren mensen die woonden niet eens in het huis van zijn vader, maar dat waren mensen die in de vroege morgen kwamen en tegen de avond weer weggingen. Ze werkten in dienst van zijn vader. En ze hadden het zelfs, al leefden ze, om zo te zeggen, aan de rand van het huis en van het erf. Ze hadden het goed. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood? Hoort u wat deze verloren zoon, als hij spreken gaat, zegt? Hij krijgt hoge gedachten van het huis van zijn vader. En dat was het huis waar hij eerder bij vandaan gevlucht was. Dat was het huis waar hij zo ver mogelijk bij vandaan wilde zijn. Want hij was weggereisd in een vergelegen land. En hij wilde ze goed doorbrengen ver bij zijn vader vandaan. En nu krijgt hij voor het eerst grote gedachten van zijn vader en van het huis van zijn vader. Alleen die huurlingen al. Alleen die mensen die daar 's ochtends komen en 's avonds weer gaan en die geld verdiend hebben, die hebben al overvloed. Wat is mijn vader? We blijven even in de gelijkenis. Wat is mijn vader goed? Wat zorgt mijn vader goed? En u begrijpt wel, wat een dwaas ben ik, bedoelt hij, dat ik daarbij weggegaan ben. Dat zegt hij trouwens ook, als we verder lezen. En ik verga van de honger. En dat staat er heel krachtig. Eigenlijk zegt die jongen, ik sterf bijna. Ik kom om van de honger. Dat is het loon op de weg die ik ingeslagen was. Dat is het loon op de zonde. Dat is het loon op mijn ongerechtigheid. Ik verga van de honger. Dit is het gevolg van de weg die ik gegaan ben. En daar ver weg, daar zijn de huurlingen die voor mijn vader werken en die hebben overvloed. Grote gedachten van zijn vader, van het huis van zijn vader. En kleine gedachten van zichzelf en geopende ogen voor de nood, voor de ernstige toestand waarin hij is. En dan nog meer, want we lezen verder in vers 18. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Dat wil zeggen tegen God. En ik heb gezondigd, en u moet die uitdrukking natuurlijk even begrijpen in de gelijkenis. Ik heb gezondigd tegen u. Ik heb gezondigd tegen God en tegen mensen. Dus een belijdenis van zijn eigen dwaasheid, van zijn eigen zonde. En ook, en dan lezen we nog een stukje verder, een belijdenis van eigen onwaardigheid. Vers 19. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Met andere woorden, ik heb het niet meer verdiend. En dan toch, slot van vers 19. Maak mij als een van uw huurlingen. Daarmee bedoelt die jongen niet te zeggen in de gelijkenis, zo moeten we het niet opvatten, nu wil ik toch nog wat gaan verdienen. Daarmee bedoelt de jongen in deze gelijkenis te zeggen, al heb ik geen recht meer op de plaats van een zoon, want die plaats heb ik verzondigd. Maar ik kan een plaats in uw huis, op uw erf, toch niet missen. geeft u me de allerlaagste plaats, als ik maar een plaats bij u mag ontvangen. Hoort u, gemeente, hoe in die woorden van de verloren zoon iets doorklinkt van wat echte bekering, van wat de eerste bekering is? Dat is een tot zichzelf komen. Dat je voor het eerst geopende ogen krijgt voor het grote gevaar waarin ik me bevind. Voor de dwaasheid van de weg die ik insloeg en die leidt alleen maar tot de dood. Dat ik ook grote gedachten krijg van God en wat er bij God te verkrijgen is. Dat je heilig jaloers wordt op andere mensen, misschien in je omgeving, die genade mogen kennen. Dat u verwachting krijgt en grote gedachten krijgt van de Heere, maar ach, wie ben u zelf? Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed en ik verga van de honger. Dat je oog krijgt voor de nood waarin je geestelijk gesproken verkeert. Dat je geen rust meer vindt bij een leven voort te zetten ver bij God vandaan. Dat we wel zien dat het onze weg is die daarnaar leidt. Dat we wel zien dat wij dat vergelegen land door eigen schuld hebben opgezocht. En dat al het gebrek, ook het geestelijke gebrek, door eigen schuld is. Maar dat je daar toch geen rust in hebt. Dat er in je hart een voornemen komt. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ja, hoe dan? Als een mens die nog wat meebrengt? Als een mens die zegt, nou, nu wil ik dan toch de rest van mijn leven wel besteden in uw dienst. En ik heb toch maar de keuze gemaakt voor u. Nee, zo niet. Als een schuldenaar. Als een verlorene in zichzelf. Ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Met een verbroken hart. Want tegen wat voor goeddoend God heb ik gezondigd. Wat heb ik tegenover Gods goedheid alleen maar mijn kwaadheid en mijn verkeerdheid en mijn zonde geplaatst. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard en toch, ik kan een plaats, Heere, bij u ook niet missen. Kijk, gemeente, in die woorden van die verloren zoon, die voornemens is op dit punt in de gelijkenis om terug te keren, ziet u een aantal trekken van de echte bekering. Geopende ogen voor de nood. Geopende ogen voor mijn schuld tegenover God. Overtuigd van mijn eigen onwaardigheid. Ik heb het niet verdiend. Maar ook niet meer bij de Heere vandaan kunnen blijven. De Heere niet meer kunnen loslaten. Toch ook dat voornemen. Ik zal opstaan en tot hem gaan. En dan zegt vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader. Dus het blijft niet alleen, gemeente, bij voornemens. Bij goede voornemens van deze jongen. Het blijft niet alleen maar bij een wens van deze jongen. Het zou toch eigenlijk beter zijn. Hoeveel mensen zouden er op dit moment, gemeente, ik zeg het in liefde, maar hoeveel mensen zouden er op dit moment in de hel zijn? Die in hun leven heel vaak hebben gezegd, eigenlijk zou het toch anders moeten. Eigenlijk zou het toch echt moeten veranderen in mijn leven. Eigenlijk kan het toch zo niet verder. Maar ze zijn gebleven op hun plaats. De zondagavond ging voorbij en de maandagochtend kwam en alles ging weer door. Begrijpt u? De boodschap vanuit die ernstige woorden. En opstaande ging hij tot zijn vader. Ik bedoel dat gemeente niet op een verkeerde manier. Ik bedoel het niet remonstrans. Maar als er bij ons alleen maar een wens zou zijn. Alleen maar een voornemen zou zijn. Wat gedachten. Het zou wel goed zijn dat. En alles blijft bij het oude. Hoe kunt u dan verder leven? Wat is er dan eigenlijk waar van wat wij zeggen in ons hart? De Heer Jezus Christus roept met deze gelijkenis niet voor niets op tot bekering. Ja, zegt iemand, maar dominee, hoe moet dat dan? Opstaan en tot God gaan. Hoe moet dat dan? Misschien wel precies het omgekeerde als wat er in de gelijkenis bedoeld wordt. Opstaan, geestelijk gesproken, dat is op uw knieën vallen. Dat is de Heer niet meer loslaten. Dat is aanhouden om zijn genade. Dat is hem zoeken met ingespannen krachten. Dat is uw schuld belijden voor hem. Dat is uw onwaardigheid belijden voor hem. En als u deze zondag zegt, dat kan ik niet, want ik krijg mijn hart er niet in mee. De Heere heeft lust tot waarheid in uw binnenste. Dat wil zeggen dat de Heere wil dat u het eerlijk tegen hem zegt. Niet dat u dan maar een belijdenis maakt met woorden, maar dat u het eerlijk voor zijn aangezicht uitzegt, Heere, dat is er bij mij niet. Een verbroken hart en een verslagen geest, het ontbreekt zo, maar geeft u het, werkt u het in mijn hart en werkt u het in mijn leven. Want dat is uiteindelijk toch ook het geheim van deze bekering van de verloren zoon, al is de gelijkenis. Maar ik heb u gewezen op de verantwoordelijkheid. Op de oproep tot bekering die er eigenlijk vanuit deze gelijkenis uitgaat. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus 3 gelijkenissen vertelt. Schaap in groot gevaar, de penning die daar ligt en die opgeraapt moet worden. Maar de zoon die moet opstaan en tot zijn vader moet gaan. En als iemand zou zeggen, ik kan niet opstaan, dan zou ik u willen vragen, heb u het al wel eens geprobeerd? Heb u het al wel eens biddend geprobeerd? En als u het niet kan, zeg het dan tegen de Heere. En vraag toch of Hij alles wil geven wat nodig is. Niet als een gewoontegebed, niet als een gebed om ermee klaar te zijn vervolgens. Maar aanhoudend, Heere, geef mij alles wat ik mis. Ja, en dat is dan het laatste wat ik nog even aanstip vanuit deze gelijkenis. Het grote geheim van de bekering van de verloren zoon is. Ja, hoe zegt de Heer Jezus dat? Met wat voor woorden wordt de verandering van deze verloren zoon, deze totale verandering, deze bekering, uiteindelijk aangeduid door de Vader in de gelijkenis? Deze mijn zoon was verloren en heeft gevonden. Nee, dat staat er niet. Dat betekent niet dat u niet zoeken moet. Maar het grote geheim is, deze mijn zoon was verloren en hij is gevonden. Deze mijn zoon was dood en hij is wederlevend geworden. Hoort u gemeente hoe Gods woord ook in deze gelijkenis de dingen zuiver bij elkaar houdt. De oproep tot bekering en die komt tot ons allen. Maar één ding nooit vergeten, die oproep tot bekering die komt ten diepste vanuit Gods recht op de mens. Die komt ten diepste vanuit het werkverbond. God heeft de mens goed geschapen naar zijn evenbeeld. En God houdt de mens aan datgene waartoe hij hem geschapen heeft en waartoe hij hem macht had gegeven. God roept de mens tot bekering en God heeft recht op onze bekering. En daarom is het ook waar wat we tegen elkaar zouden zeggen, dat het in het licht van Gods recht volslagen ongewoon is als er hier deze middag in de Jeruzalemkerk één mens onbekeerd is. Dat het volslagen ongewoon is in het licht van Gods recht op ons leven als er één mens onbekeerd is, want God heeft ons alle goed en naar zijn beeld geschapen. En God roept ons tot bekering en hij dringt aan op bekering en hij lokt en hij nodigt. Maar de werkelijkheid van onze dood, van onze geestelijke dood, maakt ook, en dat is de andere kant, dat het een eeuwig wonder is van Gods genade als een mens tot bekering wordt gebracht. En toch, gemeente, als we die spanning deze middag zien, Gods recht, Gods eis en het wonder van de bekering, dan ligt daartussen Gods gevende hand. Gods gevende hand. Als er nu mensen zijn die het zeggen, zou ik nog tot bekering kunnen komen? Als er nu mensen zijn die het zeggen, ik weet niet hoe ik moet opstaan. Ik weet niet hoe ik moet uitgaan tot hem. O, laten dan toch die woorden van de vader van de maanzieke knaap eens uw woorden mogen zijn. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Laat dan het gebed er toch mogen zijn, Heere, u vraagt en eist van me dat ik opsta en tot u ga. En ik heb geen benen om te gaan, maar geeft u wat er nodig is. Ik denk aan dat bekende gedicht van wijlen dominee Ledeboer. Ik zal er u nog een enkel vers uit voorlezen en daar sluiten we dan mee af. Al bent u gezonken in modder en slijk, uw gruwel en schuld aan Manasse gelijk, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Al hebt u met Rachab uw leven verknoeid, Gods wetten en normen veracht en verfoeid, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Al hebt u met Petrus uw meester miskend, ook driemaal verlogen tot het bittere eind, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Al hebt u uw herder verlaten, vergeten, zodat u al dwalend de weg niet zou weten, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. En leef nu het verlangen naar hem in uw hart. Al vindt u uzelf in de struiken verward, dan klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Maar hebt u geen voeten om tot hem te gaan, geen oog en geen oor om zijn stem te verstaan, zo smeek hem dan en buig u neder, breng mij toch weder, want als hij roept, dan moet u wel gaan. Zijn trekkende liefde kan niemand weerstaan, zo smeek het hem dan, ootmoedig en teder, breng mij toch weder. Hij is het, die doden doet horen zijn stem, die harten bereidt en doet buigen voor hem. Nog staat hij en roept, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Amen. Heere, zou u die roepstem, die lieflijke roepstem, die krachtige roepstem willen laten klinken in het hart, als u roept, als u trekt, dan zullen ze komen. dan zullen ze ook niet meer kunnen achterblijven, al weten ze niet hoe ze moeten komen. Heere, spreekt u dan, trekt u dan en geef dat wij mogen opstaan en dat we met de verloren zoon mogen instemmen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden, en toch geef me de allerlaagste plaats, want ik kan u niet missen. Heere, zegen zo uw woord, ook het woord van deze middag. Vergeef het gebrekkige, breng ons aanstaande zondag weer bijeen. Geef uw zegen ook aanstaande woensdagavond, als het eigenlijk op een andere wijze ook over deze dingen zou gaan. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 73, 13e vers is de slotzang. 73 vers 13. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.